Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het Open Up platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Mark Beekhuis.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag, dag 384 van de oorlog in de Oekraïne. En we hebben een vraag van een luisteraar, René ten Hove vandaag, Arend-Jan en Rob. Die begint met complimenten voor de podcast die jullie samen maken. En daarna, omdat het conflict zich nu lijkt te verbreden, de oorlog in Oekraïne, tot wereldwijde proporties door de bemoeienis van China. Hoe ziet u de verschillende mogelijke scenario's? Dat is meteen een hele grote vraag. Ik zal de rest ook meteen maar even voorlezen. In zaken Taiwan zal China later, maar mogelijk ook al binnenkort stappen willen zetten. Hoe denkt u dat China de eigen kansen daarbij zal inschatten? Mocht China mogelijkheden zien om Taiwan, inclusief de halfgeleiderindustrie, te annexeren, dan zal dat vanuit China bezien waarschijnlijk beter eerder dan later moeten plaatsvinden. Rob, aan de haakjes genoeg om verhalen op te hangen.
Ja, nee, dit is echt een hele goede vraag. En er zit een veronderstelling aan te grondslag, die hoor je heel vaak die niet helemaal klopt. Namelijk dat Taiwan zou kunnen worden ingenomen, inclusief de halfgeleiderindustrie. Dat is een hele dubieuze veronderstelling. Maar het is wel logisch gedacht, dat moet ik er onmiddellijk bij zeggen. Maar laat ik even teruggaan. Dat China Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel ziet van de Volksrepubliek China, dat is een ding dat zeker is. Dat wordt ook niet ontkend in de rest van de wereld. Bijna geen enkel land heeft diplomatieke betrekkingen met Taiwan. Taiwan heeft wel kantoren, ook bijvoorbeeld in Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat er een ambassadeur zit. Die mag daar ook zo niet worden genoemd. Dus Taiwan, dat is van China. De vraag is alleen, wanneer wordt dat land nou eigenlijk helemaal geïncorporeerd, net zoals Hongkong in China? Daarvan weten we zo langzamerhand zeker dat dat in ieder geval voor 2049 gaat gebeuren, omdat dan de Volksrepubliek 100 jaar bestaat. En nu de relatie met al dat gedoe wat we de afgelopen jaren hebben gezien, ook met betrekking tot de bezoeken van Pelosi, die er naartoe zijn gegaan, die allemaal tot oplopende spanningen leiden, het rapige kletter over en weer over Taiwan. Kijk, als China Taiwan zou proberen in te lijven, dan is het gebeurd, voor zover we dat nu weten, met de halfgeleiderindustrie. Heeft enorme consequenties. De belangrijkste producent van halfgeleiders is TSMC. Dat is een Taiwanees bedrijf. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat 60% van onze halfgeleiders in Europa daar vandaan komen en 90% van de meer geavanceerde halfgeleiders. En die TSMC-fabriek, dat is nou echt gewoon het onderdeel van het geopolitieke spel dat wordt gespeeld. Omdat TSMC nu gedwongen wordt door de Verenigde Staten om niet die geavanceerde halfgeleiders naar China te exporteren. Nou, en dat heeft natuurlijk enorme consequenties. Dat betekent automatisch dat wanneer China nu dit land zal invallen, dat eiland zal invallen, dat het meteen ook gebeurd is met TSMC.
En, weet je, en dat maakt dan weer het volgende probleem. Want we hebben het hier over hele grote dingen. Stel je voor dat Xi het doet, hè? Valt aan. Ik geloof zelf eigenlijk meer in een blokkade, maar daar hebben we het straks wel over. Hè? Dan wordt misschien TSMC dus gebombardeerd. Hè? Daar wordt dan allemaal scenario's over. Dat alleen al heeft zo'n ongelooflijke economische impact. Moet je je voorstellen, al die mensen met artificial intelligence apparaten kunnen niet meer bij de allersnelste chips. De beurs stort in.
Het is, kijk, wat er gebeurt als je dus niet meer bij die chips kan, dan heeft dat weinig op zich met kunstmatige intelligentie te maken, maar de hele high-tech industrie die stort dan in. Ja. Koppelt het los van allerlei onderdelen van die high-tech industrie, maar het kan dan gewoon niet meer. Dan is het gewoon gebeurd en de economische impact ook op Europa zal gigantisch zijn. Dit is precies de reden waarom de Verenigde Staten enorm aan het investeren is in fabrieken om geavanceerde halfgeleiders te kunnen maken. Ja. Inclusief een fabriek van TSMC die ook in de Verenigde Staten wordt gebouwd. En de Europese Unie wil iets dergelijks. Dus een TSMC-fabriek die zal vermoedelijk dan bij Dresden moeten komen. Maar dat heeft weer allerlei problemen levert dat op in de relatie tussen Duitsland en China, die dat natuurlijk niet wil, nou enzovoort. Dat hoef ik niet uit te leggen dat dat echt een geweldig probleem is.
En het duurt jaren. Het duurt jaren. Dus met andere woorden, als je erover nadenkt, China krijgt die snelste chips niet. Ze krijgt nu ook die andere machine van ASML niet, weet je, met de één na snelste chips. En die wordt benadeeld op het gebied van de snelste chips. Ja. En zij kunnen dus een blokkade gaan doen, waardoor wij ook benadeeld worden. Dat we niet meer die snel. Ja, het is, en eerlijk gezegd, en dan zijn we allemaal arm, bij wijze van spreken. Hè? Dan hebben we een economisch probleem.
Ja, nou, dat mag je wel zeggen. Ik denk als dit gaat gebeuren, als er geen chips meer kunnen komen uit die TSMC-fabriek, daar is inderdaad qua economische impact de Oekraïne-oorlog kinderspel bij.
Ja. Maar heeft China ons dan niet gewoon bij de lurven? En op het moment dat we dan tegenstribbelen, dat zeggen, dan krijg je geen chips meer?
Ja.
Nee, die chips die komen dan gewoon niet meer van Taiwan. En die kunnen ook niet naar China toe. Want je hoeft niet eens die fabriek te bombarderen. Als de werknemers gewoon weggaan, dan ligt de hele boel stil. En volgens mij zijn er ook maatregelen getroffen om gewoon bij wijze van spreken het hele proces, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens, te saboteren, dan wel stil te leggen. En dan kan er ook geen chips meer worden gebouwd.
Maar de ellende is, China krijgt dus nu al niet de snelste chips. Dus ze hebben dus al een nadelige positie.
Ja.
Dat kan hen dus tot gekke acties aan.
Nou ja, daar ben ik het mee eens, Arend-Jan. Dat vind ik de grote onzekere factor. Waarom zou China dat eiland niet innemen? Als ze toch al die geavanceerde chips niet meer kunnen krijgen, dan is gedeelde smart halve smart. En als je dan gaat kijken wie er het beste uitkomt. Kijk, China krijgt ze nu toch al niet, die geavanceerde chips van TSMC. Dan maakt het gewoon niet uit. En dan is de schade, als die fabriek ophoudt te bestaan, voor het Westen veel groter dan voor China.
Exact. En je hoeft dus helemaal niet met een bloedige aanval dat eiland in te nemen. Je doet gewoon een blokkade. En ze hebben dus de vorige keer met Nancy Pelosi, hebben ze die blokkade al geoefend. Hè? Blokkades zijn ingewikkeld en moeilijk. Maar ze worden er steeds beter in. Kevin McCarthy komt misschien straks ook. Kunnen ze nog weer een keer oefenen?
Ja.
Ik vind het een verontrustende situatie.
Maar een totale blokkade is wel heel erg lastig. Want dat moet je dus ook door de lucht doen. Dus dat betekent dat je ook vliegtuigen uit de lucht gaat schieten, moet gaan schieten. Nou, dat hebben de Russen ook niet gedaan met de blokkade van Berlijn.
Nee.
En dan praten we natuurlijk over. Toch ga ik even terug naar de vraag. Hoe denkt u dat China de eigen kansen daarbij zal inschatten? Die is dus best stevig, toch, als ik jullie zo hoor, Rob?
Ik vind dat een lastige vraag. Hoe de kansen daadwerkelijk op militair gebied zijn om dit te doen. Ik denk, als je wat wilt doen, kun je beter doen wat Arjan net heeft gezegd. Namelijk een blokkade op een of andere manier inrichten. Maar militair gezien, kijk, realiseer dat er ook hele grote wapenhoeveelheden gaan van Amerika en allerlei andere landen in de richting van Taiwan. Dus die proberen ook hun verzet zo in te richten dat de prijs die China moet betalen om erin te komen al echt heel hoog is. En je krijgt eigenlijk eenzelfde probleem als wat Rusland met Oekraïne heeft. Het is natuurlijk wel een hele andere schaalgrootte, maar realiseer je dat je tegenover een bevolking, tegenover een legertje komt te staan, dat technologisch geavanceerd heeft, is dat de middelen heeft om zich te kunnen verdedigen. En heel belangrijk, een bevolking heeft die dat ook wil, die gewoon niet wil dat dat land onderdeel wordt van China. Dus die motivatie om te vechten is vrij groot, denk ik.
Zeker. En wat ook een rol speelt is dat China bestudeert natuurlijk de Oekraïne-oorlog. Hè, en leert daaruit dat de Russen hebben geprobeerd hun eigen krijgsmacht te hervormen. Maar het is allemaal niet erg indrukwekkend wat ze op de mat leggen. En dan zeggen sommige Chinezen, de rapporten die ik daarover lees, zeggen dan van Wij hebben natuurlijk in het verleden ook best wel oorlog gevoerd, maar niet zo vreselijk veel. Ja. We hebben niet zoveel ervaring. Dus we moeten misschien toch wel even eerst allemaal onze knopen tellen voordat we dit soort dingen gaan doen. Want het blijkt toch heel erg lastig te zijn.
Ja, ja, ja.
Oorlog te voeren. Weet je, dat soort dingen.
Maar nou ja, kijk, het is zeker dat met name Taiwan kijkt naar de lessen die getrokken kunnen worden uit de Russische interventie in Oekraïne. En kijken dus hoe je zo effectief mogelijk zo'n groot land op afstand kan houden. En er zijn dus enorme lessen die eruit geleerd kunnen worden. Onder andere, hoe organiseer je verzet? Realiseer je dat in Oekraïne nog steeds op heel veel plaatsen in bezet gebied verzet wordt georganiseerd. Ja. Daar wordt naar gekeken, maar er wordt ook gewoon gekeken naar de technische mogelijkheden die zijn. Hoe doet Oekraïne dat? Hoe kan het dat Oekraïne zo ongelooflijk tegen zo'n enorme tegenstander zo ongelooflijk succesvol is?
En daar zijn ze heel erg mee bezig. Nog een laatste ding wat ik zit te bedenken. Kijk, wat China natuurlijk nodig heeft. China heeft nu last van die economische oorlogvoering van Amerika. Het wordt echt gediscrimineerd met die chips en ook met andere dingen. Een blokkade als zodanig geeft dus China een veel sterkere positie en kan op basis daarvan gaan onderhandelen en kan dan misschien uit onderhandelen. Ja, ik wil gewoon wel die chips hebben en dan stop ik met die blokkade.
Het zou kunnen.
Dat is een van de dingen. Ja.
Nee, maar kijk, één ding is wel zeker. Kijk, die keiharde confrontatie op dit ogenblik tussen China en de Verenigde Staten over die chips, over high-tech. Dat moet op een gegeven moment moet dat escaleren. Dat gaat een richting op waar China zegt van nou is het afgelopen en nu ga ik iets doen. Wat dat iets doen is, weet ik niet. Ik kan dat nu niet voorspellen. Je bent onmiddellijk geleid om te denken in termen van dan gaan ze Taiwan bezetten. Maar je kunt ook hele andere ook economische maatregelen kun je bedenken om hier iets aan te doen. Dus ze zullen daar ongetwijfeld ook wel een hele escalatie ladder in gaan bouwen, die Chinezen. Maar dat er wat gaat gebeuren, dat lijkt mij wel redelijk voor de hand liggen.
Ja. Ze kunnen ook zeggen, je krijgt geen zeldzame aarde meer, hè?
Nou ja, daar zit natuurlijk een belangrijk punt in. We zijn nog, en zeker Europa's, van 98% afhankelijk van zeldzame aardes. En die zijn dus ook weer essentieel voor de high-tech industrie. Kijk, maar je kunt ook je voorstellen dat je bepaalde grondstoffen in overleg met Rusland, tussen China en Rusland, die essentieel zijn voor het vervaardigen van halfgeleiders, dat je niet meer krijgt. Dan praat je over kobalt, dan praat je over palladium, dan praat je en weer over die zeldzame aarde. Dat zijn allemaal dingen die mogelijk zijn.
Ja. Het is geen gezellige podcast, Mark.
Ik vind het altijd heel gezellig met jullie. Jullie moeten altijd lachen na deze opmerking. Vandaar is het goed. Arend-Jan en Rob, dank je wel weer.
Tot morgen. Ja. Bedankt. Tot morgen.
Tot morgen.
Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.